Beste luisteraar, aangezien Fjalar te hard praat door de microfoon zijn sommige stukken helaas van iets mindere kwaliteit. Onze excuses. We hopen dat onze slechte grappen het meer dan goed gaan maken.
Isaac Drankkast nummer 15.
Ja. 15.
Oh yeah. Jurylid Esquire, best cocktailbar. Jurylid Lekker Likker. Ambassadeur One Unit en Isaac Academy oprichter. Misha Forstemans.
Yeah!
Jurylid World Class NL 2021. Nog steeds de best presterende bartender op World Class namens Nederland in 2012. Oprichter Isaac, of nee.
Ook.
Ook.
Ook, ja. Isaac Creative of ja. Zo weet ik veel. Nee.
Je bent wel lekker creative bezig.
Collins Bar System CEO, Fjallar Goud.
Ja, CEO was ik inderdaad, ja.
Ook mooi. International.
International. Ja. En aangezien een paar vrienden van mij vinden dat ik mezelf meer moet profileren in deze afleveringen. Hands-on creatieveling, met een liefde voor bier, mooie spirits, gastvrijheid hoog in het vaandel. Altijd goed gekleed, enorm goed haar en een enorme carrière.
Jammer.
Wel bespraakt ook.
Oh, lekker.
Jammer.
Olaf Kluivers.
Yay.
Weet je op wie een beetje leek toen je dat...
Yvonnie.
Ja.
In het Frans heb ik ook nog...
Ja.
Laten we gelijk met de dilemma's gingen. We hebben een bomvolle show. Fjallar, voor jou.
Oh, ja.
Frans of Duits? Of Frans-Duits?
Altijd Frans. En Frans-Duits? Holy macaroni. No way.
Nee. Ik vind Frans-Duits wel gezellig.
Frans-Duits, ja.
Ja.
En serieus onderwerp vandaag ook.
Oh. Oh.
Horeca en drank. Is dat gevaarlijk of gezellig?
Is dit een dilemma? Is voor mij geen dilemma namelijk.
Gevaarlijk gezellig voor jou.
Ja, altijd.
Nou, het is wel... Het is een valkuil.
Ja, het is een...
Wordt het drankgebruik onder mensen die in de horeca werken, bedoel
ja,
je?
Ja,
dat bedoel je toch? Ja.
Ja. Dat is best wel een dingetje waar we wel eens bij mogen stilstaan in deze podcast.
Zeker.
Ja.
Het is een gevaar voor een hoop.
Ja. Een hoop.
Voor een ieder.
Een ieder.
Ja.
Een hoop positieve reacties ook over de pina colada. En zeker de foto die daarbij hoorde van vorige week. Deze week ben ik aan de beurt, maar dat later. Eerst drinken we een ander drankje.
Hmm.
En wat opvalt als je hier staat achter de microfoon, is dat wij, Misha, een heel schattig klein koepglaasje hebben. En Fjallar een fishbowl.
Een hoop dingen zijn bij mij wat groter dan bij jullie.
Naast je ego.
Ja, maar ja, ik ben dan ook bevriend met...
CEO.
Yvonnie, ja, en CEO. En spreek redelijk goed metalen. Maar dat klopt, ja. Wou je daar verder mee
Wat voor drankje drinken we eigenlijk?
Ik heb het niet gemaakt.
Nee, daarom. Dus ik vroeg het ook aan Misha.
Ja, nee, maar je keek zo naar Fjallar.
Ja.
Nou, dit is de Royal. Het begint goed, hè? Royal Bermuda Yacht Club Daiquiri. En het is een beroemde herenclub, Bermuda, die vroeger voornamelijk werd bezocht door de Engelse officieren van de Navy. En dit is een drankje wat daar ooit verzonnen is. En dan, ik vind het best lekker, met een goede rum erin. Toch? Die proef je goed, hè?
Ja,
hij is een beetje rossig.
Orange Curaçao zit erin.
Rossig.
Dat geeft natuurlijk een beetje fruitiness. Ja. Lime juice, wat suiker en Falernum.
Falernum. En Falernum...
Ja, lijkt een beetje op mijn naam, maar toch
is
niet hetzelfde.
Is het niet? Wat?
Nee.
Falernum is een... voor de mensen die ooit in tiki-boeken bladeren, eentje die daar vaak tegenkomt. Maar Falernum, wat is Falernum?
Nou, Falernum kennen we eigenlijk nu tegenwoordig als een soort siroop. Dat kun je gewoon kopen in een fles. Het is typisch ingrediënt voor inderdaad veel tiki cocktails. Maar als je echt terugkijkt, de Falernum bestaat al vanaf mid 1700. Dus het is echt niet van de laatste paar jaar, maar echt een oud ingrediënt. En was eigenlijk op basis van alcohol, vaak van rum. Dus op die eilanden, de rum die overbleef, die zoeten ze aan met suiker. Maar daar deden ze ook wat limoen bij. En wat kruiden. Kruidnagel onder andere. Gember, amandelen, nootmuskaat. En dan kreeg je een soort spicy, ja, zoetzure, alcoholhoudende, ja, ingrediënt siroop, voor ja, wat je kon drinken of waar je iets mee kon aanspijzen. Tegenwoordig kennen we de non-alcoholische. Maar als het goed is, zit er nog steeds iets van zuur in. En natuurlijk zoet en die kruiden. Dus het geeft echt een soort spicy, specerijen-achtige twist aan je cocktail. En de naam komt eigenlijk van het oud-Romeins flanium. Dat is een soort oude Romeinse wijn.
Nou. Ah, oké. Okay. En hij is nu Falernum siroop, is meestal wit.
Ja, is
dat altijd zo geweest?
Nee, ja, het vroeg een ander kleurtje. Maar het ligt heel erg aan de specerijen die je natuurlijk erbij deed. Overigens, beroemde cocktails die hiermee gemaakt worden. Mai Tai bijvoorbeeld, maar ook in de Zombie. De Nuclear Daiquiri, een van mijn favorieten.
Ah. En eigenlijk in originele Mai Tai trouwens niet, maar dat zei je.
Dat klopt, want daar zit Orgiat in.
Orgiat.
Of is het Orgiat? Maar daar kom je in dat soort cocktails kom je hem tegen. En eigenlijk is het een hele lekker sweetener te gebruiken.
Maar hij is nu misschien te zoet vergeleken met wat het ooit was. Als ik jou zo hoor.
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
Babbelende.
Er zijn een paar merken die dit voeren. En ze zijn allemaal net een beetje anders. Maar ik vind vooral die een beetje die specerijen twist. Die is wel lekker.
Ik vind Falernum een waanzinnig te gek ingrediënt. En hier zijn heel veel recepten ook in verschillende tiki-boeken om het zelf te maken. En ik heb het een aantal keren zelf gemaakt. En dat is echt wel de moeite waard om dat te doen. Ook omdat het namelijk een beetje is. We gebruiken natuurlijk heel veel bittertjes in heel veel cocktails. Maar deze siroop heeft heel veel van die facetten wat een bitter ook heeft. Dus het heeft best wel heel veel complexiteit. Breekt heel veel smaken bij elkaar. Ook allspice en zo wordt er veel in gebruikt. En die gember, dat werkt natuurlijk sowieso ongelooflijk goed bij rum, maar ook bij whisky. En eigenlijk kan je hem ook prima in whisky. Als je deze cocktail die we nu drinken met whisky zou maken, was hij ook waanzinnig lekker geweest. Dus ik vind het een hele mooie siroop. En eigenlijk zonde dat er weinig van wordt gebruikt. Eigenlijk voornamelijk in tiki-drankjes. En daarnaast zie je hem eigenlijk relatief weinig.
Nee, heel weinig. Heel weinig. Ja. Je kan hem prima in plaats, als je een daiquiri maakt, in plaats van een suikersiroop, die Falernum erbij. Mm. Wordt hij een stukje complexer van.
Ja, over,
tip van de week.
Tip van de week. Over complex gesproken.
En only.
Het is zo mooi dat je dat soms ergens komt en dan staat zo'n blikje met tipping is not a place in China.
Ja. Oh, trouwens, over tip, weet je wat tip is eigenlijk een afkorting? Weet je waarvoor die afkorting staat?
Dat is een leuke.
Nee.
Dat mogen alle luisteraars nu insturen. Even wachten.
Ja. Ja. Ah, we hebben een beller.
Ja, we hebben een beller.
Ivo N.
Ja, ja, omdat hij namelijk alles weet, maar hij doet het voor deze keer doet hij het dan in het Nederlands. Nee, in het Engels. Maar, nou trouwens, Mies, jij wist hem. Dus tip staat voor tips.
To
ensure proper service. Ja. Ja, ja.
En dat afkorting is dan tipping.
Tips.
To ensure prompt service. Oh. Ja, maar wat wel grappig trouwens is van, natuurlijk ben ik off-topic, maar dat maakt me geen moer uit.
Helemaal niet.
Nou, wat je veel Amerikanen vaak ziet doen, en dat is eigenlijk wel een slimme move om dat te doen, die tippen meteen bij het eerste drankje of op het moment dat ze de tap openen, dan geven ze al de fooi. En hetgene wat dat bewerkstelligt vaak, is dat je inderdaad zorgt dat je heel goed voor die gast misschien wel meer je best doet dan voor de mensen achteraf.
Ja.
Nou, ik weet niet of dat dan of je dat zou moeten doen als bartender, maar het werkt vaak wel zo in de praktijk.
Ik vind er wel wat voor te zeggen, ja.
Ja. Ja, maar het is ook wel een beetje, techie om het te beginnen. Hey, deze van jou. Ja. En,
hier slaap.
Zorg je wel even goed voor ons. Er zijn bepaalde types die dat doen.
Zo heb ik ooit een toiletjuffrouw gesproken. Toiletjuffrouw was bij Panama in Amsterdam.
Ja.
En die had daar het legendarische verhaal dat als Gordon daar was, dan gaf hij altijd aan het begin van de avond 100 gulden. Zodat hij heel de avond dan langs de rij mocht om te pissen. Ja. En dat was dan ook een soort Ja, zij deed dan ook wel veel voor hem, weet je wel. Zij zorgde dan dat er ook een luchtje ergens bij haar stond.
Even
en een,
afzwabberen.
Ja, inderdaad.
Het is ook wel een oude zeiker natuurlijk.
Ja, 100 gulden.
Ja, gehandicapt 100 piek. Ja, dan gaf hij gelijk aan het begin van de avond, ging hij naar de toiletjevrouw. Dan gaf hij 100 gulden. En dan was dat, dan kon hij daar doen en laten wat hij wilde.
En dit was 2 jaar geleden.
Ja, dit was 2 jaar geleden. Ja. Maar nee, leuk zij, leuk zij, Dieke. Trouwens, wat is het de hoogste fooi die jij ooit hebt gehad?
Nou, dat was eigenlijk, ik weet het niet meer, volgens mij was het bijna iets van, bijna $1000 ongeveer. Echt? Was dat. Ja, dat is wel... en dat was op zo'n schip en dat was ook wel een beetje, nou ja... We doen af en toe van die hele bizarre feestjes op van die beroemde eigenaren die dan daar heel Hollywood hebben staan. Dat is al eerder langsgekomen. En ik kreeg van een van de eerste mensen aan boord, kreeg ik, nou, volgens mij was het $900 of zoiets. Kreeg ik zo hier zo, voor de muscle. Nou, dat zei hij dan. Voor de muscle. Ja. Maar dus ik dacht...
Bij het eerste drankje.
Ja, ongeveer bij het eerste drankje. Dus ik dacht, dit wordt een topavond. Ik dacht, we worden rijk worden vanavond. En dat is de enige tip die ik heb gehad.
Oh ja.
En daarna moest ik hem delen
met
iedereen.
Ja. En jij, Misha, qua bedrag?
Nou, ik heb wel eens met Dennis Thamsen, die hebben we wel eens vaker over gehad. Werkt inmiddels bij de Nolet-familie, maar...
We moeten hem een keertje uitnodigen trouwens, als gast, zal ik denken.
Ja, dat zou leuk zijn.
Dus Dennis?
Maar toen hadden we allebei ons eigen bedrijfje, en maar ja, geen opdrachten. En toen kreeg ik een opdracht om in Amerika tijdens de zo'n bootshow in Fort Lauderdale, een bootshow of yachtshow... moesten we de VIP-deck doen. Dus ze hadden daar zo'n VIP-area. En nou, dan stonden wij echt vanaf pak een beet 8 uur 's ochtends tot 1 uur of 7 s'avonds stonden we daar achter die bar. En stonden we cocktailtjes te maken. Dus eerst komen we binnen. Maar die Amerikanen beginnen 's ochtends gewoon al met hun Bloody Marys en ook margarita's. Alleen wij deden dat allemaal vers. En we, met die Bloody Mary gingen we hem echt throwen. En we maakten echt gewoon high quality cocktails. En dat kennen ze bijna niet, zeker niet in richting Miami. Dus wij kregen al meteen best wel fooi. En dit was een area voor VIP's. Dus het waren de eigenaren van de jachten en de kapiteins van de jachten boven 80 meter. Die konden dat allemaal gratis lunchen en drinken. Dus die gaven best wel tip. En, maar wij dachten de eerste paar keer van... hoef geen tip te hebben. Want we waren gewoon een beetje laten zien dat service... Ja. Op een gegeven moment keek ze naar Dennis. En Dennis keek zo terug. Ik dacht, nou... Laten we toch maar die tip aannemen. Dus we hadden zo'n ijskoelertje, zo'n champagnekoelertje. Nou, daar gingen de eerste tips in. Maar na een half uurtje, 3 kwartier, zat hij toch al aardig vol. Toen dachten we, weet je wat, we doen even wat groter doosje. Wat groter doosje. En uiteindelijk hadden we zo'n grote ijsbox, waar met, ik wil 30 kilo ijs in kan. Die hadden we staan en dan gooiden we al die... En we hadden uitgelegd aan die gasten aan de bar dat we uit Amsterdam kwamen en bababa. En die gingen dat verhaal vertellen. Ja, these guys are from Amsterdam. En after this they go on holiday. So tip them. Dus we kregen echt zo fucking veel fooi binnen. Dat we keken elkaar zo aan. Niet normaal. En dus s'avonds, we hadden een gezamenlijke kamer. Zaten we dat fooi te, echt hele stapels op het bed. Dus lekker.
Maar we hebben jullie het uitgestrooid over het bed.
Ja, en dan zat erin duiken. Ja. Nee, maar toen dachten we, oké, wat gaan we doen? We hadden een week, eigenlijk hadden we niks. En daarna moest ik nog training geven. Dennis ging toen terug. En toen hebben we een cabrio gehuurd. En toen zijn we daar vanaf Fort Lauderdale naar Miami gegaan. Toen hebben we daar nog een paar nachten gedaan. Toen zijn we door naar de Florida Keys gegaan. Toen hebben we daar nog even flink geld uitgegeven. En toen kwamen we terug en toen was alles op. Maar nice. We kwamen met niks. En we gingen ook met niks weer terug. Maar we hebben echt een geweldige week gehad.
En als we over bedragen praten, durf je iets op te praten?
Ja, ik denk dat we bij elkaar... Nou, ik schat zo'n $4000, $5000 hadden.
Ja.
Maar dat is wel, dat is er ook wel echt doorheen gejast. En, ja. Maar het mooie was, we waren echt allebei op dat moment geen geld. En dus we waren blij met deze opdracht dat we in ieder geval iets hadden. En we zaten natuurlijk in Florida.
Ja.
Maar het mooie is dat je dan gewoon denkt, fuck it. Gewoon easy come, easy go. En, ja.
principe kon je gewoon 2 maanden je huur betalen, maar...
Heb jij een mooi verhaal over... wat is jouw hoogste fooi ooit geweest?
Nou,
behalve allemaal kamers van hotels en...
Ja, die sowieso... Nee, ik heb... op een gegeven moment werkte ik wel in een bar waar je elke week wel redelijk met ergens tussen de 150 en de 250 euro naar huis ging.
Ja.
En nou ja, toen woonde ik gewoon net op mezelf. Dus dat, ik kon gewoon mijn boodschappen doen en een paar avondjes naar de kroeg van dat. En dat, dus dat was best wel lekker. Dat, en dat was niet per se... Nou, het was best wel veel geld, maar het was niet wereldse bedragen zoals jullie noemden. Maar ik heb 2 hele rare momenten meegemaakt. En de tweede is heel kort, maar het eerste was dat ik werkte toen in Magna Plaza in Amsterdam. Helemaal bovenin had je een Grand Café, Café Ristretto. En dat was eigenlijk mijn echte eerste baantje buiten Leiden, waar ik vandaan kom. En er was daar gewoon op een bloedhete zomerdag, liep daar natuurlijk in dat winkelcentrum helemaal niemand. En toen kwam er een guy aan met een vrouw en die had een badjas aan. En die deed die badjas uit en die ging zo in een soort half lingerie op een stoel bij ons poseren en staan. Nee, die vrouw. en die man foto's maken. Ja, laat ik het inderdaad beter uitleggen. En ja, er was daar helemaal niemand in dat winkelcentrum. Want het was gewoon belachelijk heet buiten. En ja, ik stond daar dus daar een beetje achter die bar. En ik heb geloof ik 2 koffie aan hun verkocht. En een tosti of zo. En toen gaf hij mij dus 100 euro. Ja, dat was echt voor toen. Voor mij was dat fucking veel geld. Plus dat ik de hele tijd daar een beetje bij had gestaan. Zo,
wat gaf hij haar?
Vraag me ook al. Beurt, denk je. Dat, het Krasnopolski. Maar dus dat was toen voor mij echt... Die 100 euro was superveel.
Ja.
Maar een paar jaar later, toen werkte ik in een bar waar heel veel piloot kwam. En daar had ik een beetje een band mee opgebouwd. Dat hun hadden mijn nummer. Dus op het moment dat ze landen, dan konden ze al bellen. En dan zorgde ik dat drankjes en alles al klaar stonden voor hun. Dat ze gelijk die bar in konden. Dus dat werkte
deden ze tijdens de landing deden ze dat al.
Als ze echt richting Roger... Ja.
Ik land nu...
Nee, maar wel als ze geland waren en ze reden nog naar de gate, dan werd ik vaak al gebeld. Dus dan...
Olaf. Drinks ready.
En weet dat? De laatste avond dat ik daar werkte, waren toevallig heel veel van die piloten van allerlei maatschappijen waren in die bar. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga iedereen even een handje geven van joh, bedankt en dit en dat. En toen begon de eerste, die gaf mij een tientje, vrij... open, zeg maar, dat iedereen het zag. En dat was een soort signaal geworden voor de anderen van... Oh, dan moeten wij ook iets geven. Dus ik ging met de beste bedoeling iedereen langs... om letterlijk gewoon te bedanken. Hey, cool, weet je wel, fijn dat we gewoon 4 jaar zo dit en dat. En de ene gaf toen 20 en ik kreeg 50 en weet ik wat allemaal. En ik ging daarna met mijn vriendin op vakantie. Met mijn toenmalige vriendin trouwens. Oh nee, met mijn huidige...
Oh, nu niet toe, man.
Gaan we dit niet uitknippen. Je profileert je goed.
Ja, ik heb bijna 650 euro aan een rondje gedag zeggen. Dat was ideaal. Oh. Door naar de volgende. Ja.
Oh, nou, dronken ze ook aviations?
Normaal haai, Martien.
Oké, volgende onderwerp.
Nee, ik wou nog 2 tip-fooi verhaaltjes stellen. Als het kan, het snel, hoor. Ja, jij bent van de tijd ook. Ten eerste, ik stond op een beurs. Dat was zo'n kledingbeurs in de Rai, de Amsterdam Modebeurs, weet ik veel. En daar stond ik bij een stand en daar stond ik met koffie en cocktails en wat dan ook. En naast ons stond een kerel met allemaal de hele dure sokken. En die kwam naar me toe en die zei... Hey, is het goed als ik af en toe bij jou een koffietje bestel... en dan regelen we dat later wel. Dus ik dacht, nou, dat is een nice side dingetje. Dus elke keer als hij dus mensen op ze... Nou, dan kwam ik daar, hè, een koffietje en helemaal bedienen. En ik denk, nou, toen was de beurs over en toen kwam hij naar me toe... en toen gaf hij me een paar sokken. En toen heb ik gezegd... Nee, ik heb al sokken. Ik denk, fuck it.
Dat sucks.
Ja. En wat je...
Ja hoor,
een andere, die is heel snel, maar toen was ik echt 15 of zo, 14, 15. Toen had een vriendje van mij, zijn vader was taxichauffeur. En die kwam altijd in een soort café waar al die taxichauffeurs komen. 'S Nachts en zitten ze koffietje drinken. En die deden daar ook bruiloften en partijtjes en wat dan ook. En toen werden we gevraagd om daar achter de bar de drankjes te maken voor al die taxichauffeurs. En dat waren echt van die echte Amsterdammers in de tijd dat de taxichauffeurs echt nog echt bakken met geld verdienden. En dat was letterlijk zo dat, dat was gezellig, dit en dat en iedereen gratis drinken. Dan moest je zo'n prijsje van 35 euro pp en dan kon iedereen drinken. En dan werd er gewoon wel 10 keer op een avond door de band omgeroepen of de DJ van... Hey, vergeet die jongens achter de bar niet, hè? Het is gratis drinken, maar wel een foutje achterlaten. En dan gingen ze naar buiten. Er kwamen al die taxichauffeurs, die legden allemaal gewoon... Maar die eigenaar van het pand, die nam al die fooi en die gaf aan ons 50 guldetjes. Dat vond ik al heel veel, want het was 2 keer je loon. En dan liepen we met 100 gulden naar buiten. Maar ik weet zeker dat hij gewoon echt... Maar ja, om de 5 minuten, je vergeet de jongens achter de bar niet, hè? Lekker.
En daar wil ik wel iets over zeggen, want ik heb ooit in een partycentrum stage gelopen.
Partycentrum.
Ja, daar Frans.
Oh, met bolen erbij?
Alles in Franse sfeer en zo.
Ah, oui, oui.
Ik denk maar, eigenlijk dat COVID daar is begonnen.
Klopt, ja. Dan werk je daar als jong pikkie, werk je daar best wel hard op zo'n feestavond of zo. En omdat dan alles al in is van zo'n partij, gaan mensen gewoon weg. Dus ik vind niet meer dan normaal dat als je gewoon aan de bar goed bent geholpen, ook op zo'n feest, voor die gasten, weet je wel, dat je toch op zijn minst even bedankt of iets neerlegt. Dus ik wil daar toch een lans verbreken van, als je ooit met je bek in een partycentrum staat of op zo'n feest waar toch alles al in is en je bent gewoon goed geholpen door zo'n... Nee, maar kijk, waarom niet even...
Ja, maar dat is wel in zoverre een serieus onderwerp. En ik, mijn paradepaardje is altijd... Het draait om mensen en service en al die dingen. En ik ben er heilig van overtuigd dat... Weet je, toen wij ooit in Vesper werkten... Dat was net een heel klein barretje. En ook op een dinsdag draaiden wij 100 euro fooi. En waarom? Omdat we gewoon... We wisten alle cocktails, we kenden alle spirits, we gaven waanzinnig goede service. We legden mensen helemaal in de watten. En mensen, dat wordt niet onopgemerkt, zeg maar. En daardoor kan je je eigen fooi kan je creëren. Dus met andere woorden, dat als je het bartendersvak echt leuk vindt en je zorgt ervoor dat je het goed doet, dan verdien je ook gewoon heel veel geld. En terecht.
Ja. Het is een irritatie. Er komen nu allemaal verhalen over fooi van 20 jaar horeca.
Ja, kom maar.
Ik werkte vroeger in de Duvel, het restaurant. Dus niet de Bar de Duivel, maar het restaurant de Duvel. Ja. En daar hadden we zo'n groep met 20 man eten. En die hadden dan allemaal, weet ik veel, de saté. Dus die moesten allemaal, ik zeg maar wat, 22 euro afrekenen. Of gulden toen nog. Ja. Die gaven allemaal 25. En dan 3 gulden had je dan fooi. Dus maal 20. Dan denk je, nou, dat is dan 60 eetjes wat je, of guldetjes wat je fooi je toen kreeg. En dan de laatste die dan met afrekenen. Die dacht, nou, dat vind ik toch wel heel erg veel eigenlijk. En die betalen dan niet zijn geld. Weet je, gewoon niet zijn eten. Ja. En dan, maar ik heb dat ook met vrienden van. Ja, dan ben je met 10 gasten en dan leg je allemaal een beetje fooi en dan reken ik altijd af. En dan vinden ze dan 20 euro fooi, met z'n 10 vinden ze veel. Weet je? En dan denk je, ja, flikker toch op, man.
Ja, als het goed is.
Ja, maar ik weet het.
Ja, nee, ik snap je verstaan. Maar
jij gaat trouwen binnenkort, als het goed is.
Ja, dat hoop ik.
Ga je trouwen? Heb je een vriendin?
Ja hoor. Ja, ik weet even niet meer hoe het zit.
Maar dan krijg je dus soms van die envelopjes. Er zijn mensen, doe maar een envelopje. En er zijn er altijd gewoon 2 van die paupers bij die gewoon een envelopje in het hoedje doen.
Ik ben blij dat we dit zo even on-air gooien.
En dat er gewoon niks in zit, weet je gewoon. En dan, maar die mensen zijn er gewoon. En die zie je in de horeca. Maar ik weet nog steeds van alle zaken waar ik werk, van groepen die er kwamen, de mensen die nooit fooi gaven.
Ja.
Die herken je en dan denk je, oh ja, ja.
Ik heb een hele bolles gehad van bedrijven, van jaarding. En dan worden 5 mensen worden beloond en het is helemaal feest en dit en dat. En dan gaat de bar dicht om 6 uur en niemand geeft meer geld uit. En degene die dan moet aftekenen, die... Geen euro fooi, weet je wel?
Dat moet uit eigen zak komen.
Ja,
laat ik zo zeggen, ik wil heel graag benzine op dit vuurtje gooien, maar het punt wat ik eigenlijk net van maken is dat op het moment dat je als bartender goed je best doet, dan word je daarvoor beloond. Dat was eigenlijk het punt wat
altijd,
ik wil maken.
Niet altijd.
Nou ja, het gaat soms wel eens fout. En zeker dat vuurtje, daar kan ik ook een hele hoop benzine op gooien, want er is ook heel vaak is fout gegaan. Dan schiet me meteen een frustie naar binnen. Nou, er zijn een aantal barren waar ik heb gewerkt. En daar, omdat we heel goed waren, kwamen daar heel veel drankenmerken. En heel veel vertegenwoordigers of brand ambassadors, zoals ze zichzelf graag wouden noemen, die kwamen dan langs. En die wouden dan Swift Surface. En die wouden van alles en dit en dat. En was allemaal dikdoenderij. Ja,
met
en
een al hun klanten.
En, ja, en hey, ja. Kijk even op de backbar dit. En dus ik wil niet naast dat merk. Nou, allemaal dingen. Daar stemden we soms mee in, soms niet. En aan het eind van de avond kwam die creditcard gewoon van het concern waarvoor ze werkte. Dat betekent dus dat ze niks zelf hoeven te betalen. Want dat werd gewoon betaald. Maar omdat de policy blijkbaar was in het bedrijf dat daar geen fooi op de bon, want dat kunnen ze niet verantwoorden, ja. Gaven ze geen fooi. En dan ben je, naar mijn idee, ben je echt een fucking droeftoeter. Dan, ja. Dan ja. Zorg je gewoon dat je of zelf even wat cash pakt en in 20 euro erin gooit, of weet ik veel wat, of je eigen creditcard, of... Maar dat je gewoon alleen maar, zeg maar, aan het vragen bent en uiteindelijk niet zorgt dat er iets terugkomt voor de bartender die alles voor je regelt.
Ik ken hem andersom. En dan moet ik even geen namen noemen, dat is niet netjes. Hè?
Ik heb dat ook net
piep het weg.
Ja, ik vond het moeilijk.
Ja, nee, maar dat, is een, dat was een bartender die heeft in deze bar gewerkt, high-end bar. Die is uiteindelijk voor een merk gaan werken. En die deed een week lang, had hij allemaal internationale gasten en deed hij toertjes door Amsterdam. En je was altijd heel blij als hij binnenkwam met zijn groep, want het was gewoon ongelimiteerd drinken. Nou, in deze bar waar hij dus zelf ooit heeft gewerkt, kwam hij dus de hele week, niet de goedkoopste bar, mensen gewoon eindeloos drinken. En dan werd gewoon die creditcard weer dik fooi gegeven door deze persoon. En aan het einde van die week was alles voorbij. Denk je, weet je wat, ik ga nog even daar in het barretje waar ik vroeger heb gewerkt, ga ik nog even één drankje drinken.
Ik weet ook wie het is.
Ja, week afsluiten. En dus hij bestelt zijn drankje en hij zegt, nou, ik hoop dat je... Ja, dat was... En die barmanager die presteert het gewoon om gewoon toch de rekening neer te leggen.
Volle pond.
Volle pond. En dan had je echt duizenden euro's uitgegeven. Oh, en gewoon, nou, en ja. Dan moet je je 10 ja, euro... Ja, dus
ik zou het ook wel betalen andersom. En dan gewoon 1 cent voor je geven. Als vermiddelaar ja,
het is, weet je, het draait allemaal niet om geld, maar het draait wel om het respect wat je oh man, nou ja, goed.
Nou ja,
nou, ja. Wel
goed onderwerp trouwens.
Ja, goed onderwerp. Ja, kunnen we uren over...
Stond niet op
ja.
De lijst.
Nee, nee, maar wel leuk. En trouwens over, wel op de lijst. Misha, je wilde iets goed zetten. Of goed zetten, jij wilde nog iets zeggen over een... Bartender hero van 2 weken geleden.
Ja, nou, we
ja, daar kwamen kritische vragen.
Ja, ja, we kregen
ja.
Mailtjes.
Ja, we kregen hate mail.
Mensen ook mail. Met spandoeken. En,
Tibby. Niet... Nee, dat is heel goed.
Nee, ik had het over Tony Conglario. Wat voor mij een bartender held is. En ik zeg met recht bartender held.
Maar jij bent een witte man van middelbare leeftijd.
Ja, precies. En ik ben een soort boomer.
Luistert veel naar Michael boomer. Jackson.
Ja. Maar die man heeft gewoon heel veel betekend voor die bartenders scene. Fantastische zaken opgezet. Nou ja, hebben we allemaal veel aan gehad. Alleen, dat wist ik wel en ik wou het er niet over hebben. Hij heeft ook gewoon een aantal keren zijn dame waar hij mee getrouwd was in elkaar gemapt. Ja, nou ja, dat is een soort publiek geheim. Dus de in-crowd weet dat allemaal en... Maar dus ik kreeg wat vragen van... ja, hoe kun je dan nou nog steeds die gozer...
endorsen.
Ja, endorsen of zijn boek promoten.
Hij is veroordeeld ook?
Ik heb geen idee.
Is een gerucht? Of,
ja, nee, het is ja, gebeurd. Het is, lastig, het is geen gerucht. Het is, dus dat is het niet. Ja. Alleen hij is een beetje van het toneel verdwenen. Ja. En, maar ja, dus laten we duidelijk zijn dat we dat niet goedkeuren.
Nee.
Aan de andere kant is het ook zo dat als iemand wat betekend heeft in een bepaalde industrie... of je nou een regisseur bent of een acteur of een rockstar of wat dan ook... daar gebeurt heel veel fout in privé dingen. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet goed. Nee. Maar de vraag is, ja, mag je dan nooit meer zo'n film bekijken... of nooit meer zo'n nummer draaien... of mag je nooit meer zo'n cocktailtje bespreken?
Ja. Ja.
Nou ja, die discussie mogen mensen thuis voeren. Maar wij kunnen natuurlijk niet goed dat die zijn vrouw elkaar mapt.
Nee, dat is wel heel triest.
Toch, Fjall? Je moet ook even jou zeggen. Dat moet je nooit doen.
Ja. Saved by the Bell. Is niet alleen een jaren 80.
Ja, wil jij hem? Moet ik hem?
Het is niet alleen een jaren 80 serie op tv, maar er zit veel meer geschiedenis achter.
Er zit veel meer geschiedenis achter,
en
ja.
Eigenlijk stiekem hele interessante geschiedenis.
Ja.
Dus Fjallar G. Ik zie jouw ogen twinkelen.
Ik heb er inderdaad heel veel verhalen over. Maar ik weet dat Mies dit onderwerp even een klein beetje zo heeft voorbereid.
Laten we zeggen dat Save by the Bell...
Oh nee? Ik vond het gewoon een cool verhaal. Dus ik dacht...
Save by the Bell, anno nu... Denken mensen vooral aan dat je staat te praten met iemand die je heel vervelend vindt... en dat iemand je even redt of zo.
Ja, ja.
Dan wordt er gezegd, saved by the bell.
Ja.
Maar wat daar aan
ten grondslag ligt... heeft een duistere verleden.
Oh.
Nee, het is namelijk zo dat... en het doet me ook een beetje denken aan de scène van... We hadden het vorige week, hadden we het over Kill Bill, hadden we het... En ook in Kill Bill is die scène... is er. En
die film hoef je trouwens niet meer te kijken.
wij vertellen elk deel, vertellen we allemaal. Ja. Geen probleem.
The one in punch.
Ja, precies. The one in punch. Maar voor veel mensen blijkbaar is dit ook wel een soort van... een soort nachtmerrie waar mensen heel erg bang voor zijn om dat mee te maken.
Er schijnt een officiële fobie voor te zijn.
Oh ja?
Ja.
Oh, misschien...
Nou,
wat
er vroeger gebeurde, en dit wordt voornamelijk toegespitst aan de rum. En dan zeker de driehoek die vroeger ontstond tussen Afrika, het Caribisch gebied en Amerika. Dat was een hele beruchte...
Tapofobie.
Tapofobie. Nu zijn er mensen die meteen denken, nu weet ik waar je het over hebt. Maar voor de mensen die niet meteen weten waar je het over hebt, zal ik het toch uitleggen. Wat er vroeger wel eens gebeurde, is dat mensen zoveel rum werden gegeven. Of misschien ook een andere drank. Want volgens mij was het niet alleen een rumprobleem, maar ook al bij anderen. Maar volgens mij is het voornamelijk bekend bij rum. Die kreeg zoveel rum. En ook met alcoholen die niet alleen maar ethanol waren. Dat mensen een delirium dronken. Met andere woorden, die waren zo van de kaart... dat ze eigenlijk, het leek alsof men dood was. De hartslag ging zo erg naar beneden dat bijna niet meer op te merken viel. En die mensen die werden op een gegeven moment, die dachten, die zijn dood, we gaan die begraven. Die werden begraven in doodskisten als je een beetje genoeg geld had. Maar vaak was het zo dat die kisten, die waren best wel kostbaar. Dus die werden vaak gerecycled. Dus die werden vaak opgegraven na een tijdje. En die werden dan, dat lijk werd eruit gehaald. En die kist werd opengedaan. En toen zagen ze, op het moment dat die kist werd opengedaan, zagen ze allemaal van die scratch marks aan de binnenkant van zo'n kist. Met andere woorden, degene die daarin lag, die was helemaal niet dood. Die werd op een gegeven moment werd die wakker uit zijn alcohol slaapt, het delirium wat diegene had geslapen. En die werd wakker en die dacht, wat krijgen we nou? Het is wel heel donker hier. En dat is ook die scène in Kill Bill, dat Uma Thurman dan ook wakker wordt en dan uiteindelijk met de one hupplepup punch, die slaat dan uiteindelijk door de kist heen en bevrijdt zichzelf.
Trouwens ook in de film Buried.
Buried of Buried?
Buried.
Buried. Ja, is dat een verkeerde uitspraak van buried?
Nee, volgens mij is het buried.
Oh, oké.
Nou, is het buried dan?
Nee, dat is als je met berries...
Met berry Nee, ja. Want dat is een film waarbij je alleen anderhalf uur lang een guy in een kist ziet.
Oh ja?
Dus je ziet alleen dat en dan zit hij in die kist.
Het is toch buried alive? Het is niet
buried.
Buried?
Buried.
Maar in ieder geval, om het verhaal af te maken. Want we zijn nog steeds niet bij de bel.
Nee, inderdaad.
Godsamme, buried. Dus op het moment dat ze dat zagen, dachten ze nou, weet je wat, we moeten hier iets mee. En wat ze toen hebben gedaan, is dat ze mensen wel begroeven. En dan hadden ze
begroeven?
Ja, al gaan we daar ook over. Ja. Begraafden. Ze deden mensen in de grond, in die kist. En dan deden ze een touwtje aan de voet van de gast die dood was, of de dame die dood was. En dan deed ze een paal, deed ze boven zijn graf, of haar graf, met een belletje. En dat touwtje zat dus aan zijn voet. En op het moment natuurlijk dat hij wakker werd, en niet een delirium, of wel een delirium had, dan werd hij wakker en dan ging het belletje af op de begraafplek. En dan wist men, oh wacht eens even, diegene is nog niet dood en dan was je saved by the bell.
Nou, het is trouwens begroeven.
Begroeven. Maar later, grappig genoeg, zijn er speciale doodskisten ontwikkeld, waarbij er een soort trapdoor bijna was, om ook dit fenomeen te kunnen counteren, als het ware.
Ja.
En die kan je nog steeds, googlen. Ja. Dat vind je het, ja.
Ja.
Heb jij hier nog extra info op?
Het Save by the Bell, dat is een bekende, maar je hebt ook, dat is meer een Amerikaanse term van off the wagon. Dus als je een tijdje geen alcohol hebt gedronken of je valt van je geloof, hè, dus dan val je off the wagon. En dat komt eigenlijk, vroeger had je straten, maar die waren van aarde en waren stoffig. En had je de water wagon, en dat was de wagen die ging dan over die straat heen. Die besprengelde dat met water, zodat het niet zo stoffig was. Dus dat noemen ze de water wagon. En het idee is dus, als je on the wagon was, dan dronk je water. En als je off the wagon was, dan dronk je alcohol. Ah. Zoals iemand zegt, I'm off the wagon, van de waterwagen, alcohol drinken. Dus heel veel van dat soort dingen.
Is er ook niet want dat vond ik ook wel mooi, maar volgens mij is dat meer een soort ik heb daar mijn research zeker niet voor gedaan, maar ik heb hem wel een keertje voorbij zien komen, is de hangover. En de hangover was toch...
Ja, dat hebben wij op onze Instagram het verhaal...
Dan had je te veel gedronken. En dan
voor een paar cent pond of zo, of pond cent.
Ja, kon je over een soort lijntje hangen.
Lijn hangen, ja.
Want dan was je zo...
En dan werd toch? Je 's ochtends wakker gemaakt en dan kon je weer uit de pub. Achter de pub hingen dan drie... lijnen waar je overheen gehangen
kon
werd.
Hangen.
Ja.
Net zoals een t-shirt ligt te wapperen nadat je gewassen is.
In de glorie, ja. Dus, ja. Dus dat, ja, nee. Dat.
Okay,
maar ja. Ik denk dat er nog veel meer zijn, dus misschien moet dit wel...
Dat is wel een leuk onderwerp, ja.
Ja.
Ja. Nou, we hebben natuurlijk ook nog, dat zie je ook vaak in Amerikaanse films, dan hebben ze het over de Real McCoy. En de Real McCoy, dat is de real deal, het echte spul. En dat komt eigenlijk uit de tijd van de drooglegging. Daar werd er in Amerika dus geen alcohol gemaakt, werd niet verkocht. Maar
officieel?
Dat dus, officieel, maar dat betekent dus niet dat er geen handel was. Er werd heel veel illegaal gehandeld in, er kwamen scheepjes vanaf de Caribisch gebied, maar ook wel vanuit Europa met hele ladingen whisky en rum. Maar wat er vaak werd gedaan, dan kreeg je een hele inferieure kwaliteit champagne. En dan plakten ze een ander labeltje erop en dan werd het voor heel duur verkocht. Of men nam één fles en goot het een beetje over, water erbij. En dan kreeg je een soort verwaterde rum. En dat werd dan voor de volle prijs verkocht. Dus er werd heel veel versneden en opgelicht. Er was alleen één kapitein McCoy. En die stond er onbekend dat hij dat niet deed en ook nooit deed. Dus als je bij hem kocht, kreeg je altijd het echte spul. Dus de Real McCoy is altijd een referentie.
Onversneden,
het echte
hardcore
spul.
Hardcore alcohol.
Geen oplichterij. The Real McCoy.
Nou, die nemen we mee. Maar laten we... misschien hebben we de volgende week... Ik zit sowieso al aan Dutch Courage te denken.
Ja, ja.
Wat natuurlijk een leuke is.
Zeker.
Voor volgende week.
Ja, er zijn nog wel een paar. Dus leuk.
Met Dutch ook veel. Toch?
Leuk, leuk nieuw item.
Leuk item. Leuk. Jeetje. Nou, oké. Even kijken.
Heb je het idee dat je voor je vrienden genoeg geprofileerd deze aflevering?
Ik heb wel het idee dat ik sterk aanwezig ben.
Maar dat vind ik wel belangrijk dat gebeurt.
Ik schilder toch wel hard.
Je haar zit ook goed trouwens.
Klopt. Dat klopt inderdaad. Dat is, bedankt.
Gaat er helemaal nergens over.
Frans of Duits of Frans-Duits? Dat sloeg niet per se. Nou, dat sloeg eigenlijk wel op de zanger Frans-Duits. Die jij waarschijnlijk ook een enorme paardenlul vindt.
Oh, tering, ja.
Maar het onderwerp wat eraan vooraf... wat er eigenlijk mee te maken heeft, is... de crossover products.
Wat een goed bruggetje. Dat wist ik niet. Ja,
zoals mooi. Bijvoorbeeld de Frosé.
Ja.
En, Misha, die appte mij dit onderwerp. En toen dacht ik, waar heeft hij het over?
Ja,
dat heb ik vaak. Leg hem even uit, want uiteindelijk snapte ik hem wel.
Nou, wat je een beetje ziet in de drankenwereld, maar ook wel in de culinaire wereld, is dat men op zoek gaat naar synergieën en crossovers en verschillende keukens met elkaar. En paar jaar geleden, daar hebben we nog heel wat op gelachen op de horecave, volgens mij. Toen kwam de krokodil kwam er.
Ja, lekker man.
Ja, die vond jij lekker.
Wat is dat?
De krokodil. Ja. Kijk, krokodil niet.
Nee, ja. Nee,
Nou, het is een crossover tussen kroket en een frikandel. Dan krijg je de
krokodil.
Ja. Nou, de frosé is ook zoiets. Dat is een frozen rosé uit een slush puppy machine met een soort cocktailachtig iets. Of ze wel een winstpakkertje, dus zeker te doen. Maar dat was allemaal wel jaren geleden. Dan dacht ik, nou, dat zien we nooit meer terug natuurlijk. Maar wat schetst mijn verbazing? Dat de afgelopen maand is er een tompoes biertje op de markt gekomen.
Ja, klopt inderdaad, ja.
Daar zaten we nou, dat hadden we nog niet. Nee. Daar zaten we op te wachten.
Voor mij ook niet, per se.
Ik heb hem niet. Misschien is het wel lekker, maar.
Hij is helemaal uitverkocht. Want iedereen die. Het is van Lowlander. Die zijn sowieso altijd al bijzondere combinaties op maken. Maar valt niet meer te krijgen. Mm. Dus als iemand hem thuis nog heeft, stuur hem op. Vrij, stuur
en is niet gewoon een tompoes in je bier, jekkeren en dan.
In de blender en een IPA'tje erbij. Ja, nee, ik weet het niet. Ja.
Tompoes bij de Hema.
Maar.
Nou ja, kijk, de samenvoeging van Frans en Duits krijg je Frans-Duits. En nou komt het bruggetje. Frans-Duits heeft ook een celebrity spirit op de markt gebracht.
Wat? Ja hoor.
En dat is ook nog eens een crossover. Dat is een soort whisky likeur met pindakaas.
Die is er niet groot mee geworden.
Ja. Peanut butter whisky liqueur.
Ja, dat heeft volgens mij 5 o'clock of zoiets. Ja, heet het.
Want om 5 uur doe je.
Ja.
Dit is wel een dingetje wat in Amerika al bestond. Want het schijnt blijkbaar wel een soort typisch lekkernijtje te zijn. Een soort, maar Frans en Duits dacht, dat hebben we nodig. Ja. Dus
een whisky liqueur met pindakaas.
Ja. Maar ik denk dat Frans Duits aan de bar zat en dat hij gewoon zo'n handvol pinda's naar binnen aan het werken was.
En een slokje.
En dat wegspoelde met... En dat hij...
Ja. Nou, ik weet wel dat er... en die zijn moeilijk te krijgen in Nederland, maar er zijn pindakaas M&M's. Die kan je in Amerika kopen. Heb je die wel eens gegeten? Nee.
Ze zijn zo fucking lekker, joh. Je ziet wel die pindakaas repen, zie je nu. Pindakaas is dus wel een ding.
Ja, die gaan ook helemaal high-end gaan die tegenwoordig.
Ja.
Ja. Met hele bekakte pinda's.
Nou, nu maar dat was het. Ik bedoel.
Ik vond het wel enerverend.
Ja, was toch schokkend? Of
ja,
niet?
Ja.
Over breaking news.
Breaking news. Nou, laten we nog een serieus onderwerp aansnijden voordat we richting de pina colada's gaan. Want
ik had ook nog een testje voor jullie. Hè, zo.
Oh ja, moeten we ook nog doen.
Ja. Ja. Wat zullen we doen?
Jij bent quizmaster. Jij
is dat testje doen. Ja.
Ja, jij moet je profileren.
Ja, want ik zag dat een blinde test voor Olaf en Fjallar met... Waar was dat? Dat stond erachter.
Waar was dat?
Waar was dat?
Waar was dat?
Dus ik ben benieuwd.
Oh, ik ben heel blij. Oh ja, we krijgen die smurfglazen.
Ja.
Blauwe tastingglaasjes. Dan kan je namelijk niet zien wat voor kleur erin zit.
Ja, dit zijn hele speciale glaasjes. Een dopje
op een filmrolletje.
Oh, met blauw glas, dus inderdaad, je kan de kleur niet echt goed zien. Dus het gaat puur om geur en smaak. Mm. En jullie moeten dit dus ruiken en proeven.
Ruiken.
Ruiken.
En dan vraag ik, waar was dat? Nou, lijkt mij...
Ook een leuk nieuw item.
Ja, dit is het nieuwe item. Waar was dat? Waar was dat?
Maar is het wel iets normaals? Het is niet...
Het is niet giftig of zo. Of dat je denkt, breed.
Ja. Precies. Gewoon je neus erin.
Sauer.
Pussy Jim.
Normaal doe je ook niet zo moeilijk.
Ze hebben meteen kaart in je reet gemerkt.
Die vel wordt wel steeds beter.
Is dit pindakaas?
Oeh. Zo de knetter.
Zo de knetter. Cacao ruik ik.
Cacao ruik je.
Hele...
Wat een stilte.
Ja. Of iets...
Het ruikt best wel lekker.
Amandeligs misschien ook wel. Marsepeinigs of zo. Ik ga gewoon allemaal dingen zeggen de hele tijd.
Ja, het is wel iets van noten.
Noten, lekkere noten.
Lekkere. Oh, maar het proeft echt...
Niet naar noten.
Waterig als een dolle.
Waterig, joh.
Ja.
Holy fuck.
Het is weer een van jouw nolo's wat je zo lekker vindt.
Ik vind het heel zwak in de smaak. Weet je wat er volgens... Dit is volgens mij zo'n alcoholvrij product... waar ze dan een beetje peper aan hebben toegevoegd... dat je toch iets... Een beetje een bite proeft.
Ja. Oké, stel dat het is. Wat moet het dan voorstellen?
Of het zit ook een beetje een soort rozijnen achterin.
Nou ja, dan is dit... Ja, ik weet het eigenlijk niet.
Nou, ik durf niet zeggen. Het enige wat ik wel... Mag ik er een waardeoordeel aan geven?
Nee, je moet zeggen wat het is.
Ik weet wat het is, denk ik. Dit is die soort alcoholvrije amaretto.
Alcoholvrije amaretto?
Ja, dat geloof ik zomaar, ja. Dat geloof ik zomaar.
Jullie krijgen nu een ander glaasje. Hetzelfde idee, ook zo'n blauw glaasje. Ik kan de kleur niet zien.
Dit is leuk voor de luisteraars namelijk.
Ja. Nou ja.
Oeh.
Oeh.
Oh.
Oh.
Ah.
Ja, joh.
Is zoveel lekkerder.
Dit is
zoveel
fruit. Dit is fruit.
Vat.
Maar, ja, ook water.
Ook maar... waterig. Nou, ik ga jullie een klein beetje helpen, want het is inderdaad een non-alcoholische spirit is het.
Pak met peper in deze, hé, tering.
Maar wat bood het na? Ik bedoel, de
naam?
Nee.
Ik denk dat die eerste is inderdaad...
Wat is het? Wat moet het voorstellen?
De eerste is een soort van amaretto of totaal mislukte whisky situatie. Bruinig, denk ik. Een soort bruine spirit. Ja. En die andere vind ik heel erg naar aardbeismaken.
Okay.
Ja, dat denk ik ook. Het is een hele fruitige... Ja. Met best wel peper die ik nu nog steeds voel. Na een paar slokken.
Nou, de eerste, dat was een American whiskey.
Oh.
Dus volgens mij, als je zit er een beetje smokiness volgens mij in. Dus ik heb ze ook nog even...
Alcoholvrij.
Ja, alcoholvrij. Ja, er zit inderdaad een beetje een kleine smokiness getooste amandelen.
En de tweede moet een soort non-alcoholische rum voorstellen.
Nou. Rum?
Nou, bij die ene zei je mislukte whisky, dus die zat daar in de buurt bij die eerste.
Ja, en ik zei marsepein, dus amandelen. Ja, dat zie ik ook goed.
Ja. Maar als die tweede een soort van rum is?
Nou, ik proef hier echt bijna aardbei of zo uit of zoiets. Heb ik het idee.
Dat vind ik maar ook, dat is dus een beetje jammer. Op zich, als je het niks had geproefd, denk je, nou ja, is een soort best wel oké of niet oké.
Ja.
Maar als je dus weet dat het rum of whisky moet voorstellen, dan is het gewoon echt...
Nou, nu je whisky dan bij de eerste zegt, dan heb ik inderdaad dat je toch wel een beetje dat gebrande ruikt.
Ja, omdat je...
Nee, maar je wordt geholpen, dus dan denk je, dus...
Nou ja, je bestelt het natuurlijk...
Maar ik vind wel, het ruikt nog steeds een beetje te zoetig of te weeg of te...
Nou ja, ik vond het wel grappig om jullie even blind te laten doen. Dus ook dit geen succes.
Dus wat was dat?
Was helemaal niks.
Was mislukte whisky.
Was niks.
En er was rum.
Mislukte rum.
Ja.
Nou goed, inderdaad. Want alcohol is toch in sommige gevallen gevaarlijk. We kennen allemaal wel die bartender met wie je supergezellig werkt en presteert tot een uur of één... en waaraan je daarna eigenlijk verder niks meer hebt. Of de bartender die voor elke gelegenheid een shotje weet te verzinnen.
Shotteke.
Of de bartender die aankomt en dat je denkt, nou, waar was dat?
Nou ja, ik heb in het verleden ook wel, ik hou ook wel van een drankje, maar ik heb wel eens met een bartender gewerkt die voor alles gewoon wel een reden had om iets van een shotje of een drankje te doen. Dus je had een 11 uurtje en je had een 15:15. En als
een halfje.
En, ja, als er dan iemand met een hoed langskwam, dan moet je ook een dingetje doen. Zo had hij voor alles had hij wat verzonnen. Maar dat was gewoon een alcoholist. En dat is natuurlijk wel in deze business. Het is ook heel makkelijk, want je werkt met alcohol. Het is altijd gezellig. Ik ken weinig... naar arbeidsplek, om maar zo te zeggen. Dat je gewoon na je werk gewoon even normaal is om 2, 3, 4 wijntjes elke dag. Hè? En dat gebeurt in de horeca.
Ja.
Na je shift, wat wil je? Ja, doe maar een wijntje, doe maar dit, doe maar... Dus eigenlijk is het wel een beroepsgroep waar alcoholisme wel een rolletje speelt.
Ja, maar het hoeft niet.
Nee, het hoeft niet. Nee, het hoeft zeker niet, maar het is zeker een valkuil. Ook ik hou van een drankje, maar alcoholisme is het geen zins. Maar ik heb wel in mijn hele carrière een hoop mensen er echt kapot aan zien gaan. En zeker ook bijvoorbeeld de global brand ambassadors van een aantal merken. Dat is, daar moet je behoorlijk sterk voor in je schoenen staan in zoverre dat je wordt geacht om op elke barshow te zijn. Je wordt geacht om op... weet je, bij elke barshow zijn ook allerlei feestjes altijd ergens in de stad of een speciale brand event en zo. Daar moet je zijn. En daar wordt altijd alcohol geschonken. En ik moet zeggen, er zijn een aantal mensen die gaan daar ongelooflijk professioneel mee om. Maar ik heb ook best wel een hele hoop brand ambassadors gewoon echt ja, zien, ja, kapot zien gaan bijna. Ja. Gewoon echt dat je denkt van ja, maar dit ga je nooit volhouden. En,
maar dat zijn Brandon Best, maar gewoon de bartenders. Ik bedoel,
ja, ik had dat zeker.
Nog steeds in mijn trainingen. Want wij moeten altijd verplicht iets over verantwoord alcoholgebruik doen met trainingen. Want het is, volgens de wet moet dat en Stefano, noem maar op. En dan vraag je van, weet je hoeveel van jullie drinkt tijdens de shift? Ja, 90%. Dat is heel normaal dat je gewoon tijdens, ja, dan wordt het wat gezelliger en je krijgt wat aangeboden. En dus het gaat zo makkelijk. En weet je, iedereen moet doen wat hij wil. Dat maakt mij even er niet uit. Maar het is een, het is gevaarlijk. En kijk, doe je dit tijdens je studietijd en daarna ga je serieus bij een bank werken, dan prima, dan ga je geen alcohol meer drinken, maar ga je coke gebruiken.
Zo, maar Amsterdam-Zuid hebben we ook gelijk even
weggezet. Wat even duidelijk is.
Nee, maar als jij 20, 30 jaar in de horeca werkt, ja, dan dat is pittig.
Ja, maar dit komt denk ik ook omdat je best wel lang goed kan functioneren met het probleem alcoholisme. Dus je kan helemaal kapot gaan.
Nou, zeker als je in de kroeg werkt.
Ja. Nou ja, en weet je, daar kom je er wel toch aardig mee weg. En je doucht dan even voordat je naar je shift komt en je scheert je. Dan zie je er alweer normaal uit. En dan is het, weet je, je kan heel lang, heel snel goed mee wegkomen. Ja. Maar een van mijn eerste leerbedrijven waar ik ooit werkte, had ik ook een leermeester. En die dronk gewoon 2 flessen wijn leeg op een avond. En ik weet nog dat ik daar als jong jongetje van 17, moest ik elke keer als ik daar stage had gelopen, mijn papiertje af laten tekenen. En dan zat hij boven, zat hij dan tussen de stok in een stoel helemaal lam te wezen en vaak te snurken. En dan zei ik, joh, wil je even aftekenen? En het is een paar keer voorgekomen dat hij gewoon blad zo met zijn pen door midden scheurde of dat er 1 streep op stond. En dan moest ik op school van, ja, waarom tekent je leermeester niet af? Ja, dan moest ik dat zo gaan vertellen. Ja. Maar er gebeurde verder dan ook niks mee, want dat was dan toch iets wat hand in hand ging of zo.
Ja, ik ben ook best wel in, er waren een aantal beroemde plekjes in de pijp en er waren wat nachtcafeetjes en ik wil zeker geen namen noemen, nee, daar, want ik ken ook bij een hoop mensen daarvan. Maar er was daar een bartender die had, ja, je hebt het nu over 2 flessen wijn, maar die dronk elke dag gewoon een fles jonge borrel. Er ging gewoon elke dag een fles jonge jenever ging er doorheen. En als je dat elke dag doet, dat is gewoon heel erg ongezond. En trouwens, dat is trouwens ook nog best wel een leuk onderwerp om een keertje wat meer over te vertellen, is het hele nachtleven, hoe schadelijk dat eigenlijk is. Tenminste, wat dat doet voor je gezondheid. Want dat heeft best wel zeker wel een hoop invloed eigenlijk op je persoon. En zeker als je dat nog eens een keertje met alcohol gaat mixen, ja, daar word je niet per se heel veel, veel beter van.
Maar het is ook dat het zo makkelijk is. Ik heb een tijdje bij Fijoya gewerkt. Nou, dan waren we dan om een uur of, als het rustig was, 1 uur, 1:30 liepen we naar buiten. Nou, de bar daarnaast, de Door 74, die was toch even open. Ja, dan gingen we daar natuurlijk nog even heen. En dat was een soort bijna het afvoerputje van alle horecamensen. Ja, dan zijn 6-7 uur liep je naar buiten toe.
Maar er zijn natuurlijk ook gebruiken met al die bartenders. Dat het om met bartenders een beetje een soort van groet te doen, dat is altijd een shotje of een of andere lijpe
rye whisky natuurlijk.
Ja, of een of andere overproof rum whisky. Unicum, die bitter, weet je, dat bolle flesje.
Ja. Fernet.
Allemaal dat soort shit, allemaal van die hardcore shit. Of een of andere mega smoky mezcal of zo, weet je wel. Dat zijn dan, want anders ben je niet cool, dat is ook belangrijk.
Ja.
Maar als je als bartender naar een aantal van die barretjes gaat en je krijgt daar overal, omdat je de bartender kent of zo, je doet overal een shotje. Die bartender doet trouwens ook altijd mee, maar zelf ook. Ja, holy shit, jongen. Je pakt een pak alcohol in één keer. Dan word je, want met One Unit hebben we geleerd, dat ook een heel shotje, dat is een heel glas wijn.
Dus
of een glas bier.
Kinderen niet doen.
Kinderen? Nee.
Wat moet je nou wel doen, terwijl ik mijn pina colada ga voorbereiden, om het ijs te breken aan een bar? De vraag die ik kreeg van, joh, van mensen die het toch een beetje lastig vinden als ze mensen aan een bar krijgen, hoe Hoe ja, maar
dat,
nou
dat is
het ijs. Kijk nou, even naar Misha en dan ga ik lekker die kant op.
Oké. Misha, heb je daar... Ik heb daar absoluut... volgens mij hoeft het namelijk helemaal niet.
Nou, mensen komen natuurlijk... Tenminste, dat volgens mij vind jij dat ook. Je komt naar de bar niet alleen maar voor het drankje... maar je wil natuurlijk aandacht. Je wil belangrijk gevonden worden. Je wil mensen om je heen. Dus soms is het rol van een bartender... om wel dat gesprek aan te gaan. En... ik denk, sommige dingen zijn makkelijk. Als iemand met zijn nieuwe telefoon zit te spelen, dan hoef je alleen maar te vragen, hey, is dat die nieuwe iPhone of weet ik veel wat? Nou, dan gaat zo iemand wel lullen. Dus soms is het ook niet zo moeilijk. Maar ik heb dat ook wel eens ingebakken zien. Er was een beroemde bartender die had op zijn cocktailkaart stond een cocktailtje die heette de Cecil Baker. Ik weet niet of je dat verhaal kent. En heel veel mensen vroegen dan van... ja, maar wie is dan Cecil Baker? Hè? Want niemand kende dat. En,
ja.
En dan was het aan de bartenders... om een zo fantastisch mogelijk verhaal te vertellen. Dus wat je dan kreeg... jij zit aan de bar, ik sta achter de bar. Je zegt, maar wie is die Cecil Baker dan? En dan zeg ik, ja, dat is eigenlijk Al Pacino... die hier in het hotel slaapt. Maar die boekt nooit onze eigen naam... want dan krijg je al die fans. Die boekt altijd onder Cecil Baker... Maar niet doorvertellen, hè?
Olaf maakt een drankje op het moment.
Kun je niet geruisloos?
Ja, kun je niet wat stiller doen? Cecil Baker.
Ja, dus zo had je allemaal verschillende verhalen over Cecil Baker. En er is wel eens een wedstrijd geweest. Hoe is Cecil Baker? En, maar dat is ook een hele leuke manier om een soort interactie met je gast te krijgen.
De Cecil Baker was eigenlijk een drankje waar elke bartender zijn eigen verhaal... bij mocht verzinnen.
Ja, en aan het einde van de shift... dan gingen ze elkaar vertellen... wat ze dan nu weer verzonnen hadden... en dan keken ze wat de leukste was. Dus dat was een beetje een grapje onderling.
Ja, maar dat is wel cool.
De cocktailkaart is natuurlijk altijd een mooi moment... om een ijsbreker te zijn. Hè? Wat,
Ik moet zeggen dat... het grappige juist van een bartender is... dat is misschien ook wel een beetje de magie van de bar, denk ik. Is dat als bartender hoef je dat ijs eigenlijk helemaal niet te breken. Want degene die voor je staat... die staat eigenlijk met een hele grote vraagteken. Die komt daar, die is wat verloren. Zeker als hij in zijn eentje is. En als stelletje dan is het een klein beetje anders. Maar het fijne ook is dat je... zeker voor dames bijvoorbeeld, je bent geen bedreiging. Want je staat achter de bar, hè? Dus je hoeft niet per se iets van ze. Dat wordt later pas duidelijk.
Een heel andere topic.
Oh ja, nee, dus... Nee, maar volgens mij maakt dat dus helemaal niet zo heel erg veel uit. Je kan gewoon een leuk verhaaltje vertellen. Wat natuurlijk wel een belangrijk ding is... en is dat je achter de bar... je moet net zo goed rekening houden met elke leeftijd. Met elk... hoe moet je dat zeggen? Elk loyaal... Nee, hoe noem je dat? Pluimage of hoe noem je dat?
Oh, ja,
level?
Ja.
Dus dat is wel een soort van skill wat je moet ontwikkelen. Je moet ook wel... Ik heb een aantal keren wat oudere dames en wat oudere mannen ook aan de bar gehad. Ja, maar die kwamen dan helemaal in tranen vertellen dat hun vrouw was overleden of dat hun man was overleden. En dat zijn echt heartbreaking momenten. Daar moet je ook iets mee doen.
Tequila
ja.
drinken.
ja. Nee, maar dat is wel gewoon natuurlijk hetgene wat je natuurlijk allemaal meemaakt. Tuurlijk heb je ook een hoop stellen waarbij... dat is allemaal verhalen die komen nu in mij op. Maar goed, je moet wel met heel veel mensen wat kunnen. En volgens mij is dat ijsbreken is helemaal niet zo ingewikkeld, want mensen willen dat graag.
Nou, wat wel zo is, je hebt natuurlijk achter de bar, het is toch een soort magische plek. Je wordt op een podium gezet en wat je ook vaak wel hebt, is, heb je van die dates binnen met zo'n jongen en zo'n meisje. En zo'n meisje, nou, je hebt wel eens dat hij gewoon jou best leuk vindt of je een beetje grapje maakt. En de truc is natuurlijk om dan op dat moment eigenlijk alle aandacht aan die gast te geven. En want die voelt zich anders gewoon, nou, die vindt jou dan gewoon een eikel. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus je kan veel beter dat hij tegen zijn vriendin zegt, dat is een leuke gast voor een trio.
Ja, dan maak je een drankje met twee rietjes in één keer.
Als zij het voorstelt.
Wat je net ook zei, van mensen willen graag een klein beetje belangrijk gevonden worden in de bar. We hadden op een gegeven moment dat cocktailboek bij Vesper achter de bar. En we maakten dan cocktails op bestelling. Dus we vroegen van allerlei dingen aan mensen waar ze dan van hielden. En dan maakten we uiteindelijk een cocktail helemaal getailerd op diegene die dan daar was. En dan als mensen die dan lekker vonden, dan schreven we de naam van die persoon schreven we in dat boek. En de volgende keer dat ze dan kwamen, hadden ze hun eigen cocktailtje in de bar. Nou, dat werkte echt als een tierenlier. Want ten eerste kenden ze vaak de bartender. Dat was al blijkbaar iets belangrijks. Ten tweede hadden ze hun eigen cocktail in het boek staan. Dus dat werkte heel erg goed. Dus daar werden gewoon heel veel... die mensen namen een hele hoop vrienden en vriendinnen mee. En die hadden dan een eigen cocktailtje. En dan voelden ze zich een beetje belangrijk.
Inmiddels hebben we...
Oké, nu gaan we drinken.
Ja, nou, aan mij de eer voor deze week om de pina colada te maken. En ja. Ik was nogal onder de indruk een tijdje geleden van de Paranubes rum.
Het is geen rum, hè?
Ze noemen zichzelf iets anders, maar dat ben ik nu heel even kwijt.
Cane Spirit, vast.
Ja, Cane. En dan...
waarom is het... Tenminste, ja, het komt uit...
Het komt uit Mexico, ja. Uit het gebied Oaxaca, waar ook natuurlijk mezcal vandaan komt. En het is eigenlijk ik vind het een beetje agricool-achtig. En daarnaast zitten ook nog Eldorado 12 zit erin en Pampero. En een heel klein beetje overproef van Rummy Cluppy. Ja. Er zit jouw... kokos, crème de kokos.
Cream of coconut.
Cream of coconut zit erin.
Coco Lopez.
En een beetje ananas sap en een beetje limoensap en een beetje orange bitters. En het was een experiment waar ik eigenlijk te laat mee ben begonnen.
Wat, gaan we nu excuses krijgen?
Nee, helemaal niet. Maar waarvan ik eigenlijk vond, eigenlijk wel lijp was die zo precies.
Wat je meteen proeft... Is de fruitigheid en de agricool-achtigheid van die Rummy Club ten eerste, de overproof.
Ja, en die Paranubis, denk ik.
En die Paranubis.
Ja.
Zie.
Maar laat ik het zo zeggen. Jij had een vrij klassiek gemaakt, Misha.
Ja.
En ik was onder de indruk van die Paranubis. Dus ik dacht, ik draai hem helemaal om. Ik ga juist naar die andere kant. Dus dit is, denk ik, totaal niet klassiek. En qua zoetheid is hij misschien ook niet zo zoet als die van vorige week. Nou, hij zit er wel hoor, maar ik vond dit wel een interessante smaak. Ik zie dat onze stagiair ook al heeft genomen.
Nou, dit is wel spirit-led, zeg maar. Daar hou ik van.
Ah, oké.
Ja,
die overproef, die knalt er doorheen, dus die blijft hangen. Ja. Dus voor mensen die echt van alcohol houden, is dit wel een...
Er zit echt maar 5 ml overproef per cocktail in.
En de rest van de rums?
Ja, precies.
80. Nee. Ja. Er is nog, 20.
Dus er zit 65 milliliter rum per serving.
Ja.
Ja.
Ik vind hem wel lekker, want die rum... Ik hou wel zo'n rum die doorheen knalt. Ik mis een heel klein beetje de ananas. Is te weinig NNS.
Ja.
Of is het NNS?
Ik had gehoopt dat die pineapple die ananas fruitigheid ook een beetje zou helpen. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar kijk vooral even naar de simpliciteit van dit cocktail.
Ja.
Geen rietjes, geen parapluutjes, geen... andere garnish. Dat is een rietje, maar geen buigrietjes. Het is gewoon
een minimalistic.
Het is wat je ziet, wat je get. En je wordt gewoon overdonderd door een smaak van rummen. Waarbij je ook als man zijn anno 2021 kan denken: ja, zie je wel.
Zie je wel wat?
Ja, weet ik veel. Maar ik wilde hem ook gelijk even aanprijzen.
We
moeten weer een puntentelling. We moeten weer punten geven. Vorige week had jij, Micha, 26,5 punt.
Ja. En deden we dan van 1 tot 12?
Maar we deden hem 1 tot 12. Ja. Omdat hij in zijn roze t-shirt en zijn leren sokken het Songfestival had gekeken.
Klopt.
Ja.
Wat een vooroordeel.
Wat bedoel je daar eigenlijk mee dat je zo dat soort dingen zegt?
Ja. Dus?
Ik ben benieuwd naar al jullie brieven. Ja?
1 tot 12. Laten we beginnen bij Jima.
Ja, laten we met Jima.
Ja.
Dima, onze stagiair, die vandaag een breakthrough had met zijn ontwerp. En zichzelf totaal herpakt heeft in een soort, ja.
May I have your votes, please?
Ja, vertel.
Als het een colade was geweest, dan zou het een hoger cijfer krijgen.
We willen gewoon een cijfer horen.
Ja. Godverdomme.
Een achtje.
Achtje.
Een achtje. Acht op 12.
Achtje, is dat 8,2?
Of een 8 min.
8,2.
Nice. Zo, jongen. Wat vind jij ervan?
Ik hou wel van rum, moet ik zeggen. Dus daarom ga ik hem ietsje hoger doen.
Ja.
Maar...
Oh.
Ik weet niet of die opgewassen is tegen de vorige.
Maar het is een twist of van een klassieker.
Ja, we zijn nu gewoon in search of de allerbeste pina colada ever made.
May I have your votes, please?
Ja, oké. Ik geef hem een 8,5.
8,5, oké.
Ja. Op 12, hè?
Op 12, ja. En op 13?
Okay, ja. En ik... Nou, ik mis een klein beetje de balans. Ik vind hem iets te veel... ik vind die rum wel heel lekker, maar ik mis echt de pineapple en het frisje. Dus ik ga voor een 7,8.
7,8?
Nee, hij is wel een voldiende. Maar,
Kijk hoor, 8, 16, 24,5.
24,5?
Ja.
Nou, en de vorige was de 26,5?
Ja.
Oké. Okay.
Nou, dan...
Dan is volgende week mij de eer om jullie van de...
Jij hebt een recept gejat, hoorde ik, van een vriend.
Ja, ik heb het totaal gejat. ja, ik ga het ook zeker niet zelf doen. Nee, en dat komt... En dan ga ik hem alle props geven die hem toe behoort. Nou, gaat nog lekker nog zo uit je woorden komen. Maar Andrew Nichols...
Komt door die
A.k.a. de Rumsmurf. Die heeft ooit een keer een soort frozen daiquiri variant gemaakt. En die vond ik echt heel erg lekker. En die heb ik vanmiddag aan de telefoon gehad. En zijn recept afgetroggeld. En ik ga die volgende week voor jullie maken. En ook exact er doorheen hoe deze gemaakt wordt en waarom. Ik heb er wel al een twist aan gegeven. Omdat namelijk de rum... Die hij gebruikt is...
Zijn eigen rum, die heb je eruit gehaald.
Ja, daar heb ik een andere rum voor gebruikt. Nee, maar hij doet een kokos fat wash met zijn rum. Die ga ik, in plaats van dat ik ga fat washen, ga ik hem... En ik vertel nog wel wat dat precies fat washen is. Maar ik ga hem juist mengen met de rum van Ruben. Omdat die kokosnootrum, die was, vond ik echt helemaal te gek.
Nou ja.
Dus ik ga die twee rums ga ik blenden. Nou, en dat wordt een potje lekker. Oi, 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 oi.
We zitten aardig aan de tijd. Dus hebben we nog iets wat van onze lever af moet?
Heb jij nog iets, Fjaller? Zijn er nog leuke barretjes
geopend? Ik heb wel, laat ik zo zeggen, we zijn pina colada's aan het drinken. We zijn veel rum aan het drinken, dus we houden het Caribisch. Er zijn een aantal offertes zijn gevallen op Aruba die we gaan doen. Ja, maar ook op Malta gaan we een aantal hotels gaan we meteen doen. Dus er gaan bijna een stuk of 18 stations gaan daar naartoe.
Voor de Belastingdienst is dat.
Ja.
Zijn eigenlijk, precies.
Maar goed, dat gaan we niet zeggen. Dus we gaan, we gaan goed. Het enige issue wel op dit moment is dat we zijn allemaal in de tropische sferen. Alleen de leveranciers, die hebben ongelofelijke issues met alle grondstoffen bij elkaar krijgen. Dus... levertijden worden langer en de grondstoffen om die überhaupt binnen te krijgen, dat duurt ook al langer. Maar die zijn ook, volgens mij is een zeecontainer, die was eerst bijvoorbeeld vanuit China, was het bijna €1000.
Een zeecontainer met RVS.
Met RVS bijvoorbeeld, ja. En dat is nu bijna €10.000. Dus factor 10 is die hoger geworden. Dat is echt belachelijk.
Gelijk een beleggingsadvies.
Ja,
koop een containertje RVS.
Koop een containertje, op de dip. Koop een klein bootje. Ja. Maar ja, dus ik hoop dat we daar ook een keertje naartoe kunnen in plaats van alleen maar hier proberen weg te dromen.
Snel bij jou. Wil je nog je punt omhoog gooien? Want hij valt.
Hij gaat zeker snel. Ja, ik denk dat ik een 8, ik had 8,5.
Ja.
Ik denk dat ik 8,6 van maak.
8,6? Oh, dan zit ik toch op 24,6. Ja. Ah, nice. Oké.
Okay. Ja. Het kan net het verschil zijn.
Ja, inderdaad. Je weet het niet.
That's what she said.
Misha.
Nee, ik ben uitgepraat.
It's a rap.
Rapper. Yeah, rapper. Oh ja, rapper.
Rapper.